broers en zusters. Welkom allemaal. En dat is zo'n liedje dat je kunt horen met je koptelefoon op en ergens jezelf afzonderen. En zeggen dank u Jezus. Amen. Goed, welkom. Als je eventjes goeiedag wilt zeggen, dat is Jean-Paul. Dag. Dag Wilfried. Leen. Vivian. Amen. Dag. Goed om jullie te zien. Jean-Paul. Ik nee, dat gaat niet snel inderdaad. Al goed dat het weer is. Ja. Doe maar oordopjes in. En zet een muts op. Oké. Amen. Amen. Dat is waar. Ja. Amen. Daar. Jean-Paul vraagt hoe dat met Jeroen is. Hè? Hoe gaat het met Jeroen, mijn broer, pastor van de kerk in Brussel, die inderdaad positief getest is op corona sinds, wanneer was het, woensdag? Nee, oh sorry, we zijn nu woensdag. Maandag. Ja, maandag is hij positief getest, ja. Maar het is heel moe, Jean-Paul. Het gaat, maar ik weet niet, ja, soms kan dat na een week erger worden. Maar voorlopig is hij oké, hij is moe, maar hij vertoont niet andere ziekteverschijnselen. Maar nu zijn vrouw, Jona, heeft ook een test laten doen vandaag, de uitslag nog niet. Maar die begint ook pijn op haar borst te krijgen en moeilijkheden met ademhalen en ook geen geur en smaak. Dus dat is waarschijnlijk ook positief. Maar de kerk, daar hebben ze nu 13 dagen of 14 dagen, 2 weken gesloten. Want er waren er ook nog meerdere in de kerk die symptomen vertoonden. Dus bid voor onze broers en zusters dat ze niet in het ziekenhuis terechtkomen. Mijn andere broer, Jo, hij is niet online. Maar die kan ervan meespreken, die heeft het ook 4 weken geleden of zo gehad. En je kan er heel ziek van zijn. Maar dat komt in orde. In Jezus naam. Amen. Halleluja. Voor de rest, dag Johanna, goeiedag. Hopelijk gaat alles goed met jullie. Waarschijnlijk wel, ik ben blij om jullie hier te zien. Valas en Hanna komt er ook bij. Welkom Hanna, goed om u te zien. Om je naam te zien op scherm. Misschien heb je al gemerkt dat mijn beeld zo helder is. He? Iemand al gemerkt? Nieuwe camera. Ik heb mijn oude smartphone gebruikt als webcam en het beeld is veel helder. Zien jullie dat ook, dat daar een verschil is?
Ja,
dat
is heel mooi.
Ja, mooi hè. Wacht, ik zal de oude eens opzetten. Kijk hè. Kijk hè. Kijk hè, deze oude. Dat is een oude. Ik ga hem terug met een nieuw. Voilà. Is deze beter? Ja, scherper. Kunnen mij nog beter zien. Amen. Amen. Halleluja. We gaan het vandaag hebben over een nieuwe serie. Dus een beetje speelt nog een beetje verder op het vraag en antwoord. Maar we gaan eigenlijk een beetje spreken over de cultuur, de context van de Bijbel. Wat waren de gedachten van die tijd? Wat was de cultuursetting van die tijd? Natuurlijk, het spant over 2000 jaar, maar eigenlijk is hun samenleving en maatschappij, waarin de Bijbel werd geschreven, eigenlijk niet zo hard veranderd ten opzichte van onze maatschappij, sinds de komst van de industriële revolutie en dan de technologische revolutie. Onze maatschappij is nu zelfs met de internetrevolutie, is eigenlijk op 10 jaar tijd, 15 jaar tijd, compleet anders. Ja? Wij gebruiken andere zegswijzen, wij hebben andere manier van spreken, een andere manier van schrijven, een andere manier van typen. Allemaal met de komst van het internet en met de smartphone. Hè. Als je vandaag eens op een speelplaats zou gaan in een school, hoe dat die jongeren met elkaar praten. De meeste onder jullie zouden niet begrijpen wat dat ze allemaal zeggen. En dus eigenlijk, als je kijkt in de Bijbel, die maatschappij is eigenlijk grotendeels hetzelfde gebleven. De gebruiken, de zegswijzen. Zij leefden in een agrarische cultuur, waarin dat ze spraken met beelduitdrukkingen, met zegswijzen, met parabels, die veelal te maken hadden met zaaien, oogsten, ja, met landbouwerij, die wij niet echt begrijpen. En het is daarom interessant om zo eens bepaalde versen te bekijken, en want het is de bedoeling om u de Bijbel beter te doen leren kennen, om het woord van God beter te leren kennen. Want wat er vandaag allemaal over het internet gaat, mensen die zichzelf profeet en pastor noemen, die helemaal niet verdienen die titel, waarvan je moet weglopen als je hoort wat ze allemaal verkondigen. Ik was nog een paar dagen geleden, deelde een christen een filmpje, dat ging een power prophetic night zijn, hè? Een krachtige profetische nacht, ja, ze noemen dat altijd in het Engels, hè? Prophetic power, hè? Het was uit Nederland, ja, en sorry voor de Nederlanders, maar die sprak, dat was een man en een vrouw, zogezegd de profeten en pastors, en die spraken met termen dat ik dacht, waar halen ze die termen toch vandaan? Het was ook zo'n vraag en antwoord. Ze vroegen, hoe kan ik flowen in de prophetic anointing? Hoe kan ik vloeien in de profetische zalving? Hoe kan ik mijn dromen en visioenen interpreteren? Hoe kan ik klanktalen begrijpen? Wat is de mantel van genezing? En ik dacht, mantel van genezing? Wat is dan een mantel van genezing? Een mantel van communicatie. En ze hadden het daar allemaal met termen. De zalving van... ik ben zijn naam vergeten. De Issachar zalving. De Issachar zalving. En hoe de Issachar zalving te bekomen. Ik dacht, waar heet die mens het allemaal over? Hè? En dan over mensen met de geest van Jezebel. Ja, dat ken ik. Hè? En elk ding werd zo benoemd met een titel. Dat ik dacht, van, dat is hier precies waarzeggerij. Een new age met christelijke termen dat ze ergens in het Oude Testament zijn tegengekomen. Totaal onzin, nonsens. Dat doet zich allemaal voor christendom. Een Issachar zalving. Weet iemand wat dat is trouwens? Alles van gehoord, alstublieft. Zeg niet. Ik hoop dat je het nog niet hebt gehoord. Misschien heb je het al wel eens gehoord. Als je het niet hebt gehoord, dat is goed. Issachar is een van de 12 stammen van Israël. Een van de 12 zonen van Jacob. Ja? En dat zou zo gezegd een zalving zijn op iemand die inzicht heeft in de tijden van vandaag. Inzicht in de politiek vandaag. Inzicht in de wereld van vandaag. Iemand die de tijden kan ontcijferen. Ja, met andere woorden, dat zijn mensen die weten op wie dat je moet stemmen. Welke wereldgeest dat er overheerst, bla 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 bla, allemaal gebaseerd. En de verse dat ze daarbij aanhalen, dat ik denk, jongen, jij hebt precies nog nooit een les hermeneutiek gekregen. Hermeneutiek is trouwens een onderwerp in de Bijbel, leer dat u uitlegt hoe je de Bijbel moet interpreteren, ja. Daarom, ik ben blij om jullie te zien, want je gaat geen betere plaats krijgen waar je het woord van God kunt leren kennen dan via deze meeting. Amen. Ga niet op Facebook, ga daar niet achter leraren aanzoeken, want je komt wat tegen alstublieft. Dus ik ga je proberen te leren hoe de Bijbel te interpreteren. Iets wat die mensen die ik heb op Facebook gehoord blijkbaar nog nooit hebben geleerd. Zij halen alles doorheen, de mantel, hoe krijg je de mantel van genezing? Hoe kom je erop, mantel van genezing? Blijkbaar heeft Benny Hinn de mantel van genezing. Benny Hinn heeft de mantel van, charlatanisme, ja, hij heeft de mantel van bedrog, dat zeg ik. En zo zijn er nog, T.D. Jakes zou dan de mantel hebben van communicatie, omdat hij heel goed is in het overleveren van een boodschap. Dat is geen mantel van, dat is gewoon iemand die heel begaafd is in het spreken. Ja? Een mantel, dat komt uit het Oude Testament, je weet wel, van Elisa en Elia. En Elia geeft zijn mantel door aan Elisa. Ja, en dan is dat een heel charismatisch concept geworden om de mantel van iemand anders te krijgen. En dus in kerken zijn er dus letterlijk mensen die naar hun profeet toe gaan om daar aan de voeten te gaan zitten in de hoop dan een zalving van hun te krijgen, een mantel te krijgen, weet ik veel welke titel dat je wilt krijgen. Het is belachelijk, want de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament dat we allemaal gezalfd zijn. En het noemt niet een zalving van dit of een mantel van dat, het noemt gewoon de gave van de geest. Amen. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, heb je meer nodig. Amen. Het enige wat jij voor moet bidden, is bid voor wijsheid. Als iemand tekort aan wijsheid komt, laat de Heer hem het u geven. En dan krijg je inzage in de tijden. Dan weet je voor wat je moet bidden. Dan kun je mensen genezen. En je hoeft er niet ergens een profeet of een genezer of een apostel te gaan uitzoeken, waar dat je dan hard genoeg bij gaat zeuren, dat je dan een zalving gaat krijgen. Ik weet, ik trek het allemaal in belachelijk, dat is gewoon omdat ik zo kwaad ben, omdat ik al die nonsens die verspreid geraak. En ter is van alles, christenen delen dat. En dan zitten ze op, oh, fantastisch onderricht. Oh, nog iets belachelijker dat ik heb gezien, eergisteren. Sorry, begin. Dat was een dienst in Afrika onder de profeet Elisa Marcel, denk ik dat hij noemt. En het noemt de kracht, maar genezing door de kracht van de verbeelding. Het is christelijk, hè? Genezing door de kracht van de verbeelding. Dus hij riep iemand uit het volk naar voren, die moest dan van voor komen aan het platform, en die kreeg dan een bekertje water, ja, en ze gingen dan bidden dat dat bekertje water het bloed werd, of de genezende werking van God, en dan moest er iemand anders komen, en de zieke natuurlijk. En je zieke moest dan denken, dit is het bloed, door de kracht van de verbeelding. Als jij dat gaat drinken, dan ga je genezen worden. En die vrouw, die mompelde dan een gebedje. Alsjeblieft, dit is nu het bloed, bla bla bla. Hier, drink ervan, die mens drinkt ervan. Oh, die begint te shaken, die valt omver. En iedereen kijkt en zegt van, oh, de kracht van de Heer is gekomen. Dat is niet de kracht van de Heer. Dat is ofwel A, een charlatan en een acteur. Of B, het is hypnose. Eén van de twee. Dat is niet de kracht van God. En dat zijn dus mensen, want ik heb genoeg van die Afrikaanse diensten gezien, en dat is nu allemaal uit aan het komen. Heel veel mensen stappen eruit, stappen op, en komen uit met al de vunzigheid die naar boven komt. Pastors die leven in seksuele immoraliteit, die achter de scherm hoererij bedrijven, die corruptie met geld meemaken, die acteurs inhuren voor zogezegd mirakels te doen, komt allemaal naar boven. En God is grote kuis aan het doen in de zogezegde kerken. Dus strap daar niet in zo'n video's waar dat je misschien onder de indruk kunt zijn van iemand dat omvervalt na de kracht van de verbeelding. Belachelijk. En wee de mensen die dat delen. Ja. Wee de mensen die leugens en die dingen delen. We moeten heel voorzichtig zijn in deze tijden, broeders en zusters. Dus in ieder geval, ik wil u niet voorzichtig laten maken. Laten we even naar de eerste spreuk gaan. Dus we zitten in een andere cultuur vandaag. En wij kunnen niet altijd begrijpen wat ze zeggen in de Bijbel. Bijvoorbeeld, in de Bijbel is het oud zijn is een prachtige kroon. Vandaag de dag, oud zijn is niet het ideaal. Ja? We hebben vandaag veel oude mensen. Maar als je zo kijkt naar media, het ideaal dat de maatschappij, onze maatschappij, naar voren brengt, is jong zijn. Hè? Jong zijn is krachtig, jong zijn is mooi, jong zijn is aantrekkelijk. Helemaal niet in Bijbelse tijden. In het Midden-Oosten, jong zijn was beschaamdelijk. Want dat betekent dat je nog niet wijs waart en dat je nog veel te leren had. Want aantrekkelijk zijn was niet het ideaal, wijs zijn was het ideaal. Kijk, Spreuken 16:31 bijvoorbeeld. zegt, de ouderdom is een prachtige kroon. Je vindt hem op de weg van de rechtvaardigheid. Dus al onze 60-plussers die vandaag meeluisteren, het zal zijn goede verzen voor jullie vandaag. Amen. Een ander voorbeeld. Toen Jeremia werd geroepen, Jeremia, de profeet Jeremia in het Oude Testament. Weet je wat hij zei toen God zei, ik ga jou gebruiken? Jeremia zegt, nee Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren. Niet zoals Mozes, die zei van, Heer, ik kan niet goed spreken. Nee, Jeremia zegt, ik ben te jong. Waarom? Omdat in die tijd iemand die jong was, daar luisterde men niet naar. Wat ga je zeggen, jonkie? Je hebt nog niks bewezen. Ga weg en kom terug als je wat ervaring hebt opgedaan. En dus dan weet Jeremia was een beetje aan het twijfelen. Heer, kunnen wij gebruiken? Hetzelfde geval met Paulus en Timotheus. Hè? Of Timotheus. Timotheus zijn leerling. Was ook een jonge leerling. Ja? Waarschijnlijk vooraan in de 20. En Paulus zegt, hij geeft goede raad aan Timotheus. Hij zegt, sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt. In je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. Dat is een beetje hetzelfde als Jeremia. Hè? Paulus wil zeggen tegen Timotheus, kijk, we leven in een samenleving waar dan mensen neerkijken op je jeugdigheid. Ja? Maar laat u dat niet van slag brengen. Jij bent gezalfd door God en je gaat een boodschap overbrengen. Amen. Hij zegt later in 1 Timotheus hoofdstuk 5, een hoofdstuk verder, zegt Paulus, ga niet tekeer tegen een oude man. Waarom niet? Omdat oude mannen in die tijd, en vrouwen trouwens ook, oude personen, werden op een hoger platform gebracht. Althans dan toch vandaag. Amen. Wie van jullie ouderen, als je de bus neemt, welke jonge mens gaat nu vandaag de dag zijn plaats nog afstaan? Heel soms, hè? En Marianne? Vroeger toch meer, denk ik. Maar dat zou je niet weten, want toen waren we nog niet oud. Maar ik denk jullie zelf, toen je jong was, dan had je toch iets meer respect voor de ouderen. En als je zag dat er iemand moeilijkheden had, dan je gaf je plaats af. Nu moesten ze u al hebben opgemerkt, hè, want ze zijn de hele tijd naar beneden aan het zien op hun smartphone. gaan ze al zeker niet gaan rechtstaan voor iemand anders, want het is al zo moeilijk om een plekje en ik ga zeker mijn plekje niet afstaan. En waarom moet ik dat doen? Want we zijn toch allemaal gelijk. We zijn allemaal gelijk. Maar in die tijd was niet iedereen gelijk. De oudere had meer aanzien, meer te zeggen aan men dan de jongere. Dat is nu allemaal veranderd en nog harder aan het veranderen. En dus met dat opzicht kun je een bepaalde passages al anders gaan interpreteren. Een ander verschil in die tijd was bijvoorbeeld uw lichaamsvoorkomen. Ja? Vandaag de dag het ideaal is slank zijn, hè? Sportief, slank. Er wordt een beetje soms gedaan aan body shaming. Dat is een nieuwe term waar dat mensen worden geshamed, dus uitgelachen of ja, niet uitlachen, hoe zeggen, beschaamd omwille van hun curve. Hè? Dus het dik zijn. Het dik zijn wordt vandaag de dag een beetje aanzien als dun zijn is het ideaal. Wel niet zo in de Bijbel. Trouwens, in veel landen niet. Ik dacht dat Leen, jij af en toe naar Rwanda was, denk ik. Of was het nu, welk land was het? Oeganda, ja. En daar is het ook ideaal, prijs de Heer als je dikker bent, hè. Want, voilà, dat is het teken van rijkdom, hè. Een teken van voorspoedigheid. Want mensen, nog steeds in Afrika, en in sommige landen is het nu ook weer heel erg aan het worden omwille van de coronacrisis en zijn gevolgen. Dat voedsel, hulp enzovoort, is niet genoeg. En er zijn nog hongersnoden. En dus voor de meeste mensen in Afrika, dik zijn is een teken van zegening. En ook zo, ten tijde van het Midden-Oosten, in Bijbelse tijden. Daar waren trouwens, je vindt geen dieetadvies in de Bijbel, oké? Niemand moest daar op dieet gaan buiten een paar koningen. Een paar dikke koningen die konden eten wat ze wouden. Ja, die konden op dieet gaan. Maar al de rest, ik bedoel, als je leest dat Jezus soms 5 dagen moest wandelen van de ene stad naar de andere. Ja, dan weet je dat je geen op dieet moest gaan in die tijd. Als je van 's morgens tot 's avonds bezig waart met je eten te gaan zoeken en maken en aan het werk, ja, dan je had geen tijd om jezelf vol te proppen. En dat is trouwens een passage in Daniël. Dat vond ik heel interessant toen ik dat las. Wij gaan meestal in Daniël op zoek naar een dieetadvies. Dat noemen ze de Daniëls vast in Daniël hoofdstuk 1. Dus Daniël die in ballingschap zat en hij ging dan voor 3 weken niet de koninklijke spijzen eten, geen varkensvlees gingen, hij ging dat allemaal niet eten, want hij zat in Babylonië, dat waren heidenen. Hij ging niet van de wijn, hij ging niet van al die dingen dat die andere eunuchen gingen eten. Nee, hij ging zich alleen maar houden aan plantaardig eten. Dat was denk ik plantaardig water. En dan, in ieder geval een strikt schema, want het was vooral gemotiveerd vanuit godsdienstig punt en niet gemotiveerd van Daniël wil afvallen. En na verloop van 10 dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijzen gegeten hadden. Het originele woord welvarender, en in de Statenvertaling komt het er heel letterlijk uit. Dat zegt als volgt: ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaante schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijten des konings aten. Ze waren schoner, ze blonken, ze waren, en daarmee moet je niet denken dat ze er atletisch eruit zagen. Ze zagen er boller uit, ja. Ze hadden een goed kleurtje. Ze hadden een gezonde kaken. En ze zaten vetter in het vlees. Is dat niet vreemd? Dat God hun, door hun houden, doordat Daniël en zijn makkers zich hebben gehouden vanuit godsdienstig oogpunt. Amen. Dat God hun zegent door hun er beter uit te laten zien. En wat is er beter uitzien in die tijd? Vetter in het vlees. Ook al namen ze eigenlijk een dieet van plantaardig voedsel. En God heeft hun zo gezegend dat ze er vetter uitzagen dan de mannen die daar aan het schranzen waren van kip en de varken. Is dat niet interessant? Amen. Dus de Daniëls vast, dat is geen dieetadvies. Amen. Dat is iets wat Daniël heeft gedaan met religieuze doeleinden voor die tijd. Amen. En je moet dat niet gaan doortrekken naar de tijd van vandaag, ook al is daar niks mis mee, maar je moet het niet doen vandaag de dag omwille van godsdienstige redenen. Amen. Jij mag gerust leven als een vegetariër of een veganist. Daar is op zich niks goed mee, maar doe het niet vanuit een of ander gevoel van dat u dat dichter bij God gaat brengen, want dat is niet. Ja, of je nu vlees eet of geen vlees, Paulus zegt: wat je ook eet, doe het in dank voor God. Amen. En trouwens, de reden waarom dat hij zegt: alles wat we doen, doen we in dank van God, of we nu eten of niet eten, dat is omdat zij de gewoonte hadden in die tijd, in de tijd van Paulus ook, om altijd dank u te zeggen voor alles dat ze kregen. En dat is ook iets dat wij een beetje verliezen in onze tijd, omdat het zo gewoontjes wordt, hè, om steeds voedsel te krijgen op ons bord. Wij denken daar niet bij na, we gaan dat kopen omdat we geld op ons bank hebben, en we denken daar niet bij na, maar die mensen toen, die moesten daar veel meer moeite voor doen om eten te krijgen, daarmee dat ze zo dankbaar waren. Amen. Voor alles bijna dat ze in hun mond staken. Amen. Stel dat die chips hadden, dan hadden ze veel dank u moeten zeggen. Dank u niet. Amen. Dus, u ziet, er zijn verschillende idealen, hè. Bij ons is dun zijn aantrekkelijk, bij hun zijn dik zijn, is een teken van zegening. Onze cultuur twijfelt over het bestaan van God. Hun cultuur twijfelt helemaal niet over het bestaan van God. Bij hun was het welke God is de sterkste, welke God is de beste, welke God is de krachtigste. Amen. Onze cultuur gaat over mij, mezelf, ikzelf, wat zijn mijn doelen, wat kan ik uit het leven halen, hoe kan ik welvarend zijn. In die cultuur was het wij, hoe kunnen wij welvarend zijn, hoe kan mijn familie, hoe kan mijn gemeenschap, hoe kan mijn dorp. Dus daar hadden ze familiedoelen, daar hadden ze het doel was daar om een nalatenschap achter te laten. Het doel was daar om uw zonen zo op te voeden, dat ze een zegening gaan zijn voor de maatschappij die dat ze gaan achterlaten. En eens dat jij weg was als vader, het belangrijkste wat jij kon achterlaten was de reputatie van uw naam dat verder ging van geslacht op geslacht. Het ergste wat je kon achterlaten waren zonen of dochters die de Heren niet gehoorzaam waren, die rebelleerden tegen de maatschappij. Dat was een affront voor u. Amen. Dat kennen wij niet echt meer, die mindset. Amen. En vandaag is het toch van, hey jongen, doe wat je wilt, kies wat je wilt, want jij moet gelukkig zijn. Als jij maar gelukkig bent, jij moet het beste uit, zonder een of ander rekenschap of verantwoordelijkheid af te leggen naar de maatschappij. Nee, jij moet gelukkig zijn, maar de weg van geluk is niet naar uzelf keren, de weg van geluk is naar anderen toekeren. En dat is wat de jeugd niet heeft geleerd. En ik moet zeggen, mijn generatie heeft dat nog een beetje meegekregen. Maar wat de jeugd nu meekrijgt, is altijd uzelf ontplooien. Mij. Maar wat met mijn medemens? Ja, we geven wel... En ze komen daar trouwens op terug, hoor. Er worden nu wel cursussen over burgerzin en zo verder gegeven. Maar als dat niet van thuis af wordt meegegeven, dan is dat een verloren zaak, dan is dat dweilen met de kraan open. Het moet van thuis uit als een voorbeeld worden meegegeven. Maar als het voorbeeld is van mannen, we trekken ons niet te veel aan van onze buren, als wij maar gezond en wel zijn, als wij maar rijk zijn, je mag liegen en bedriegen, al wat je wilt, zolang dat ze maar niet ontdekken hè, wat wij hier aan het doen zijn, dan blijven we gezond en wel en rijk. Je moet je kinderen van verantwoording, respect voor elkander leren en doen wat rechtvaardig is. Maar het gaat zelfs zo ver dat in de maatschappij van vandaag, dat er mensen, ouders zijn, die hun baby niet meer baby noemen, maar baby. Baby. Want baby, ze willen hun kind aseksueel opvoeden. Dat wil dus zeggen, ze willen hun kind niet jongen of meisje noemen, maar het kind moet zelf maar gaan bepalen op een bepaalde leeftijd wat het voelt dat het is. Dus ze gaan niet zeggen wat er tussen hun benen hangt, ze willen dat zelfs niet bevestigen, die ouders, die maloten, die compleet onder een dwalende geest zitten. En zij gaan dus niet erkennen hetgeen de biologische kenmerken van dat babytje, maar ze gaan het af laten hangen van het gevoel van het kind. Ze gaan niet met, als het een jongen zou zijn, maar ze erkennen niet dat het een jongen is, gaan ze niet laten spelen met wat jongens mee spelen. Als het een meisje is, gaan ze niet met poppen. Nee, alles door elkaar. Ze mogen kiezen zelfs hoe dat ze hun mama of papa noemen. En dat moet niet mama of papa zijn. Je mag de mama de papa noemen. En de papa de mama. Allemaal gelijk. Zolang dat het kind maar tot ontplooiing komt in hetgeen hij of zij bestaan in die dingen. Hoe dat zij, meervoud, want zo worden ze. Nee, ze hebben er honderden namen voor. Ik kan niet meer volgen. Is prins Harry en zijn vrouw ook zo? Oei, oei, oei. Ja, die zijn iets begonnen. En dat zijn nu mensen die dat meer en meer op beginnen te pikken. Wou jij iets vragen, Vivian? Geef je handje omhoog. Oké. Goeiedag. Amen. Dus snap je dit verschil in cultuur? Moest er hier een paar mensen worden getransporteerd in een teletijdmachine? Paulus, dat hij naar hier komt, ik denk dat hij rap terug zou willen keren. Amen. Dus er is een verschil. En bij ons vandaag, in België vooral, zonneschijn. Wie van jullie was vandaag blij dat het even warm was en de zon heeft doen zien schijnen? Amen. Wie van jullie was blij? Ja. Alwel, in de tijd van Jezus zijn ze helemaal niet blij. Daar zijn ze blij als het regent. Amen. Bij ons is zonneschijn geluk. Voor hun is zonneschijn armoede. En regen is vreugde. Want regen betekent oogst. Amen. Groeien. Amen. Bij ons is logisch redeneren belangrijk. Ja? Alles achter elkaar logisch, wetenschappelijk, rationeel denken. Ja? In Midden-Oosten, vandaag de dag nog steeds, in het Midden-Oosten, is dat niet belangrijk. Belangrijk is daar beeldspraak. Zij spreken en zij redeneren in symbolische parabeltaal. Daarmee dat Jezus dat zoveel heeft gebruikt en doet dat niet alleen maar om degenen die niet konden horen op een dwaalspoor te brengen of zo te ontcijferen. Dat was ook gewoon de manier waarop mensen spraken toen. Die waren zo bedreven in het spreken in een cryptische taal. Ik vind dat eigenlijk fantastisch, want ik kan dat totaal niet. Ik ben echt iemand dat gewoon logisch geredeneerd, rationeel denkt. Bij mij, mijn brein is zo gestructureerd, ik ben zo opgegroeid, ik ben zo. Terwijl meer in Midden-Oosten is dat allemaal abstracter. Snap je wat ik wil zeggen? En het is daarmee dat soms een clash is van cultuur wanneer mensen naar hier immigreren, die uit zo'n cultuur komen, waar dat het niet allemaal zo stipt is, waar dat het niet allemaal zo logisch is, allemaal zo geredeneerd, allemaal zo in vakjes, amen, waar alles punctueel moet zijn. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Allemaal, voor ons maakt dat wel uit, want wij krijgen onze structuur daarvan. Dat is hoe dat wij nu eenmaal werken, maar in die tijd was dat niet zo. En dus, als wij de Bijbel lezen, is dat soms onverstaanbaar voor ons. Snap je wat ik wil zeggen? En wij gaan dan dingen misinterpreteren. We gaan dan versen eruit pakken en we gaan die dan interpreteren op een westerse manier. En dan doen we de tekst schade aan. En daarom is eigenlijk, ik denk dat een van de redenen is waarom dat soms het christendom, het Bijbelse christendom, ik heb het niet over het katholicisme, waarom de Bijbelse christendom soms zo moeilijk hier in westerlijk Europa zo moeilijk zo voet aan de grond kan vinden. Zie, ik zijn niet goed met tekstwijzen, dat is waarschijnlijk al niet juist voet aan de grond. Ik weet niet. Maar en in andere samenlevingen, zoals Zuid-Amerika en Afrika en Azië, die langer in die andere cultuur en samenleving vindt, daar is het veel makkelijker om de Bijbel te begrijpen. Nu, dat verandert ook, hè, want elke maatschappij is aan het evolueren. Hè. Er zijn nog weinig maatschappijen die echt nog in een agrarische cultuur leven. Hè. Die zijn allemaal beetje bij beetje aan het verdwijnen. Maar er zijn ook delen in de wereld die de Bijbel veel beter begrijpen dan wij. Een van de zaken waar ik het ook over wil hebben, is bijvoorbeeld Jezus de Christus. Ja? De Christus, wat zegt dat voor u? Want in de tijd van Jezus, hè, het woord Christus, de Christus, hè, in het Grieks Christos, was een heel bekende uitdrukking. Wij, als wij Christus horen, dan denken we dat dat de achternaam is van Jezus. Dat is een familienaam, denken wij. Hè? Maar dat is niet, hè? Voor zij die het nog niet wisten. Ik zal het vandaag uitleggen. Wat denk je dat de Christus betekent? Oh, wacht. Was even samen. Jean-Paul, zeg het nog eens. Ja, inderdaad. En moeder? Juist. En alle twee betekent dat hetzelfde eigenlijk. En we zullen het doorheen een paar versen gaan. Natuurlijk, de Messias, hè? Messias, maar wat is dat, de Messias? Ja, voor ons zegt dat niks. In onze cultuur, we denken dan aan een redder, hè, en een verlosser, een Messias-figuur. gezalfde, wat wil dat zeggen? Dat weten we eigenlijk ook niet echt wat dat betekent. We denken dan waarschijnlijk aan olie. Maar in die tijd... Oh, ik ben er al, Lucas 3. In die tijd van Jezus was er een enorme messiaanse verwachting. Het was heel hoog. Zij verwachten de Messias op basis van teksten van het Oude Testament. Tuurlijk, als je het Oude Testament niet kent, dan ga je ook niet begrijpen waarom dat je dat woord Christus, gezalfde, zoon van God, zoon van David, zijn allemaal termen dat verwijzen naar de Messias. Ja? Israël, de ware Israël. Allemaal termen die verwijzen naar de Christus. Hè? En Johannes, die had enorm veel volgelingen, Johannes de Doper. Ja? En dat was de voorloper van Jezus. Die moest Jezus, de weg naar Jezus openmaken, vrijmaken. En we lezen, toen nu het volk in afwachting was en allen in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was, want ze waren op zoek naar de Christus. De Christus is de gezalfde. De Messias. Ja, de Christus. Trouwens, al diegenen die Christ noemen, dat is een hele gezalfde naam. Amen. Jij wilt eigenlijk zeggen de gezalfde. Hè? De gezondene van God. Maar ja, Johannes antwoordde en zeide tot alles, ik doop hem met water, doch hij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus Johannes zei, nee, ik ben niet de Christus, mannen. Maar ik maak zijn komst bekend en hij gaat onder jullie komen. Amen. Dat was een messiaanse verwachting. Johannes 10, de Joden. Trouwens, als Johannes de term de Joden gebruikt, dan refereert hij daar exclusief naar de religieuze elite. Hij refereert niet naar het Joodse volk, hij refereert naar de fariseers, naar de sadduceers, naar de hoge priesters. Zij dus die in de macht waren, die aan de macht waren. Alleen de religieuze macht, want de Romeinen waren in de macht. Politiek dan. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. Waarom was dat zo belangrijk voor die mensen? Omdat er waren honderden mensen die kwamen zichzelf presenteren als de Christus. En het normale procedure... En Jezus had trouwens niks op tegen om te zeggen dat hij de Christus was. Hij had er wel iets op tegen om het te zeggen tegen die mannen, omdat zij ervan uitgingen dat zij de elite waren, de bazen, en dat iedereen de goedkeuring moest krijgen van hun. Ze moesten hun stempel zetten op het messiaschap. Snap je wat ik wil zeggen? Zoals dat ze vandaag... Als je president wilt worden, dan moet je gesteund worden door een partij. En je kunt niet naar voren gebracht worden als verkozene of iemand die kan verkozen worden, tenzij dat de partij achter u staat. Zo dachten de Joden, zij zijn de religieuze partij. Zeg het ons, zeg jij de Messias, alsjeblieft zeg het ons en komt in ons clubje. Dan kunnen we u naar voren schuiven en geven we u een heel campagne. Gaan we helemaal rond Israël campagne voeren en dan bent jij onze toekomstige koning. Zolang dat jij ons dan maar in de juiste plaats gezet. Amen. Daarvoor deden ze. Dus dat was belangrijk om te weten, wat verstonden die mensen in die tijd onder de Christus, wat betekende dat voor hun, een Messias? Trouwens, Jezus heeft er een antwoord op gegeven in Lucas 22. En toen het dag geworden was, kwam de raad van de oudsten van het volk bijeen, overpriesters en schriftgeleerden, en ze leidden hem voor hun raad en zeiden, indien gij de Christus zijt, zeg het ons dan. En zeiden tot hen, al zeide ik het u, je zou het toch niet geloven. Dit was wanneer de avond voor zijn kruisiging. Dus hij zegt het eigenlijk wel, maar eigenlijk ook niet. En weet je tegen wie hij het wel zegt dat hij de Christus is? Tegen een Samaritaanse. een Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Is u dat ooit opgevallen? Vandaag is het mij opgevallen toen ik al die passages aan het lezen was. En dan dacht ik van, hé, eigenlijk is dit wel een hele rode draad doorheen heel de evangelie. Dit Christusgedoe, hè, dit Messiasgedoe. Eigenlijk is dit wel iets belangrijk in die tijd. Want wij beseffen dat niet, want we weten niet goed wat het betekent. Dus dan lezen wij daar een beetje overheen. Maar het was iets belangrijks. Kijk, na zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw, toen hij zei, God is geest en wie hem aanbidden moet aanbidden in geest en in waarheid. En de vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt. Zelfs de Samaritanen wisten het. Want de Samaritanen in het hoofd van de Farizeeërs en de Joden waren natuurlijk afvalligen. Hè, want zij namen niet heel de Torah, heel het Oude Testament. Zij namen maar een deel van het Oude Testament dat voor hun gelde. Zij gingen niet naar de tempel in Jeruzalem. Zij gingen naar de gebedsplaats in Samaria. Hè, dus voor de Joden waren de Samaritanen afgevallen. Maar zij hielden wel vast aan de komst van de Messias. Daar hadden ze gelijk. Daar hadden ze alle twee gelijk, die opvatting. Ja? En ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Dus hier zie je het bewijs, de link, de Messias en de Christus. Dus de Messias, dat is trouwens, ze spreekt hier Hebreeuws. Mashiach is het Hebreeuws voor Messiach. Hè? Dus ze zegt hier, ik weet, Mashiach komt. Hij noemt Christus. Ja? Dus de gezalde, de Messias gezalde, is hetzelfde. En wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zeide tot haar, ik die met u spreekt, ben het. Is dat niet frappant? Hij zegt het gewoon. Pam, ik ben het. En al de Joden back in Jerusalem, die kregen een half antwoord van Jezus. Amen. Ja, je moet de Bijbel kennen om dat te appreciëren, hoe dat de Heer soms werkt. Een van de eerste die de Heer beleidde als Christus was een van zijn leerlingen. Wel, hij was toen nog geen leerling. Hij was, wie weet het trouwens. Ja. Wacht een momentje. Ja. Het was een broer van Simon. Wie is een broer van Simon? Jacobus. Ja. Dus Jacobus, de Heer was verschenen tot Jacobus. Jacobus loopt naar zijn broer Simon. En hij zegt tot hem, we hebben gevonden de Messias. Wat betekent de Christus? Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zeide, gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. Nu later zegt inderdaad Petrus, want Petrus heeft niet direct gezegd, ah Jacobus, is dat echt? Is dat de Christus? Oh, ik aanbid u Christus. Nee, wanneer heeft Petrus Jezus herkend als de Christus? Weet iemand de passage? Kom aan, elk katholiek kent de passage. Johanna? Yes. Amen. En dat is in Matthäus 16. Vers 16. Maar ik zal het hier even op scherm laten zien. En toen vroeg hij hen, en wie ben ik volgens jullie? En wat zegt Petrus? U bent de Messias. De zoon van de levende God. Antwoordde Simon Petrus. Dat was zijn verklaring. En hij was er heel trots op. En de Heer zei, gelukkig ben jij Simon Barjona. Want dit is niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard. Maar door mijn Vader in de hemel. En velen denken dat dit blijkbaar de eerste keer was dat de leerlingen Jezus beleidde als de Messias. Maar nee, we hebben juist gelezen dat zijn broer was eerder. Ja? Was nu aan Andrew, was nu. Allee, wie is zijn broer? Verbeter me als ik verkeerd zit. Is het Andreas? Zie, dat is Andreas. Jacobus en Johannes zijn broers. Juist. Ja, het is een Andreas, zeg. Wie had dat gedacht? Andreas. Niemand kent je naam. Dankjewel, Marian. Het is een Andreas. Maakt niet uit. Het was iemand waaraan niet veel over bekend is, maar die heeft de openbaring toen al gekregen dat hij de Christus was. Nadien volgt er nog iemand in Johannes 1, vers 49, en dat is Nathaniel. Nathaniel kreeg, omdat Jezus had gezegd, hè, voordat jij aan het bidden was onder de boom daar, onder die boom heb ik jou reeds gezien. En Nathaniel was zo onder de indruk dat hij antwoordde hem, Rabbi, gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde, zei tot hem, omdat ik tot u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft gij, gij zult grotere dingen zien dan deze. Nu, Zoon van God, Koning van Israël, Zoon van David, Messias, Christus, waren allemaal termen die verwezen naar de toekomstige vorst. Een toekomstige heerser. Ja? Dus die termen stonden allemaal bekend in die tijd. En je moet daar niet te veel vreemde dingen zeggen. Ja, Zoon van God betekent dit. Mensenzoon betekent dit. Mensenzoon nog zo'n term. Ja? Hij komt uit Daniel, dat hebben we voorbije weken gezien. De Christus betekent dat, Messias betekent dat, Koning van Israël. Dat zijn allemaal verschillende termen. Waarom is het allemaal zo verschillend? Omdat in het Oude Testament ernaar wordt gerefereerd onder verschillende titels. Maar het wordt steeds gerefereerd naar één dezelfde persoon. Een toekomstige vorst, een toekomstige heerser, een toekomstige bevrijder, een toekomstige verlosser. En die gaan van allerlei titels krijgen. Amen. En die zijn allemaal uitgekomen in Jezus. Halleluja. Welke tekst dan gebruikte zij om te geloven dat de Messias in hun tijd ging komen? Waarom was die Messiaanse verwachting zo hoog in de tijd van Jezus? Iemand stelt die vraag, dat is een goede vraag. Ik zal u proberen een antwoord te geven. We vinden dat in Daniel, hoofdstuk 9. Daniel, hoofdstuk 9, vers 25. Nu, dat is een heel moeilijke passage. Ja, een heel moeilijke passage. Dat spreekt over de 70 weken. Ja. Ik ga dat nog wel eens opnieuw behandelen in een aparte Bijbelles. Maar wat belangrijkste is, dus in Daniel, is geschreven tijdens de ballingschap. En Daniel, hoofdstuk 9, gaat over Daniels roepen naar God om te vragen of God nog plannen heeft. Met Israël. Heeft God nog een plan met zijn natie, met zijn volk? Want ze zaten in ballingschap. Ze zaten in slavernij. En God zegt, ja. Ik heb nog een plan. De 70 jaar van ballingschap gaan stil aan ten einde zijn. Maar dan geeft God nog een groter plan. Hij gaat over een herstel spreken. Hij gaat over een vervulling spreken. En je moet hem eens beginnen lezen van hoofdstuk 9. Heel interessant. Je moet beginnen lezen van hoofdstuk 9. En het gaat over iemand, een toekomstige vorst, niet zomaar een mens, een specifiek iemand. En er komt een tijdsindicatie bij zien. Ik lees in de Statenvertaling, omdat dat redelijk letterlijk is, maar heel onverstaanbaar als je dat gewoon, als je heel doosig wil lezen. Maar ik zal het even lezen. Weet dan en versta van een uitgang des woords om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, de vorst, zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen weer omgebouwd worden, door in benauwdheid der tijden. Oké? Als jij dat voor de eerste keer hebt gelezen, dan zul jij waarschijnlijk naar je scherm zitten staren en denken van, wat is dit? Grachten. Gebouwd, benauwdheid ter tijden, wat is dit? 7 weken, 62 weken, ik versta er niks van. En ik ook niet, hè? De eerste keer dat ik dat las, ik vind het nog altijd moeilijk om te lezen. Maar God geeft een profetisch tijdschema mee aan Daniël. En je moet wel kennen van Bijbelse symboliek en interpretatie om te weten dat in dit geval een week is 7 jaar. Ja, een dag voor een jaar, een week, 7 dagen is 7 jaar. Dus eigenlijk zegt het 7 weken en 62 weken zijn dus 69 weken. Omgerekend is dat dus 483 jaar. Ja, 69 maal 7 is 463 uur. Mijn rekenmachine bovenal. zit ik zes? Nee, 483. Nee, 490 is die laatste week nog. Dat komt in de volgende vers. Maar, waar het om gaat is, ze krijgen hier een profetisch tijdschema mee, dat vanaf het moment dat ze Jeruzalem terug gaan herbouwen, wat gebeurd is onder het bewind van Nehemia, toen ze van Babylon terug mochten keren naar Israël en de tempel mocht herbouwd worden, dat is ongeveer gebeurd in de 5e eeuw voor Christus, ja. En dat is het moeilijke, de exacte datum is niet bekend. Ze weten niet 100% zeker wanneer dat de tempel terug is beginnen herbouwd te worden. Want als dat wel bekend zou zijn, konden ze gewoon beginnen rekenen. Ah ja, dat is gebeurd in 400 zoveel voor Christus. Hè? Toen rekenen ze niet natuurlijk voor Christus, maar snap je wat ik wil zeggen? En dan moeten ze gewoon 483 jaar verder tellen. Maar ze waren dat wel aan toen in de tijd van Jezus. Ja, zij wisten, Daniël had een voorspelling dat er een Messias gaat komen. Messias de vorst. Hij had een voorspelling. En ze begonnen te tellen. Zeven mannen, 483 jaar. Wanneer is die tempel weer gebouwd in 91, zo en zo. Dus ze zaten in de geburen van de komst van Jezus. En hij is trouwens gekomen. Amen. Hij heeft zijn eigen aangekondigd. Sommigen hebben het uitgerekend. Er zijn bijbelwetenschappers die heel veel tijd vrij hadden. Om te rekenen de dag tot op de exacte dag. En naar Schent zou Jezus, toen hij naar Jezus kwam, om zichzelf te presenteren op de Palmzondag. Zou exact 483 jaar zijn, tot op de dag zelfs. En het begin van het herbouwen van de tempel, 483 jaar daarvoor. En dus dat zou exact op die dag zijn geweest, zeggen sommigen. Ik heb niet dat uitgerekend of dat klopt. Momentje. Hallo. Ja, ben ik terug? Zien jullie mij nog? Ja, oké. En dus in de tijd van Jezus was er die spanning, want ze wisten, hij is op komst, man, hij is op komst. Het moet nu ergens ongebeuren. We hebben misschien een buffer van 6 jaar dat we ernaast hebben gezeten, maar ergens tussen nu en 6 jaar moet hem komen. Is dat mee ook dat Jezus hun had gewaarschuwd in Matteüs 24, hij zegt dat er valse messiassen gaan opstaan, hè? Wanneer dat ze zeggen van hier is de Christus, nee daar is de Christus, en Jezus zegt geloof ze niet, want de nechten is reeds gekomen. De nechten is reeds gekomen, en als je uw kalender had geraadpleegd, dan had je geweten dat God nooit te laat is, hij is steeds op tijd, en God doet alles perfect. Amen. Dus zij waren daar naar op zoek, is fantastisch. Is dat niet fantastisch dat dat allemaal samenhangt? Dus daar kwam die messiaanse verwachting van. Hè? De verwachting van de redder. Wat verstaan zij dan onder de Messias? Wat verwachten zij dat die Messias ging doen? Wel, om daar een antwoord op te vinden, moeten we eerst weten, wat is de term? De Messias, de Christus, betekent inderdaad gezalfde. Hè? In het Hebreeuws Mashiach, hè, in het Grieks Christos. En dat komt uit de praktijk in het Oude Testament, dat wanneer priesters werden gezalfd. Zij werden gezalfd tot de dienst van God. We kunnen dat lezen in het Oude Testament. Dat was letterlijk met olie. En zalving betekent dat het opzij zetten voor een speciaal doel. Voor de dienst van God, voor Gods koninkrijk. En dan zien we dat dat verder ging. Van de priesters ging het ook naar de koningen. Ja? En Saulus was de eerste koning die letterlijk gezalfd werd door de profeet Samuel. Letterlijk met olie op zijn hoofd. Amen. Als symboliek van de Heilige Geest en opzij gezet worden door God. En dan wordt Saul wordt verworpen en is David te volgen. Dat kun je ook lezen in de Bijbel. Hè, in 1 Samuel 16. Vers 1, de Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want een van mijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Dus de koningen werden nu ook gezalfd. Heel een belangrijk begrip, David, die dan de volgende koning zou worden, wou niet het koningschap op zich pakken met geweld of door Saulus van de troon te stoten. En u kent dat verhaal, dat hij de kans ertoe had in 1 Samuel 24. David had de kans om Saul te doden, maar hij zegt tegen zijn mannen, de Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. Dus vanaf dat moment kwam er de notie van de gezalfde. Kan ook gelinkt worden aan de koning. Ja, Gods gekozene is Gods gezalfde. Matthäus 2. Zou het daarom zijn dat de wijze mannen die op zoek waren naar in Bethlehem, kent dat verhaal waarschijnlijk ook, toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oost in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Hoe wisten deze mensen dat ze in Bethlehem moesten zijn? Buiten dat ze de ster hebben zien opgaan. Weet iemand waar dat die profetie staat? Dat gaat over een toekomstige vorst. Ja, Misha hoofdstuk 5. Niemand kent het boek van Misha. Als je daar nog nooit van hebt gehoord, dat is niet erg. Iedereen kent Misha hoofdstuk 5. Dat is het enige wat ze kennen van Misha. Dat is hoofdstuk 5, vers 1. Voor de rest kent niemand Misha. Maar er staat wel een belangrijke profetie in. En er staat uit jou Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Judas geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer, totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot. Lees dan maar eens verder. Maar dit is ook wat dat ze noemen een messiaanse profetie, dat verwijst naar zijn geboorteplaats. En die wijze mannen hadden dat waarschijnlijk geïnterpreteerd en die hadden de ster, ze hadden de tijdstip gezien. Van die sterren weet ik niet waarom, misschien had de Heer hem dat geopenbaard. Daar hebben we het raden naar, maar ze stonden op de juiste plaats. En ze wisten, hé, waar is hier de koning van de Joden? Waar is de Messias? Ja? En dus de term koning van de Joden, iemand die over Israël gaat heersen, in Daniël kunnen we lezen, de Messias, de toekomstige vorst. Allemaal termen die hetzelfde, waar haal ze het wel, we hebben het juist gelezen. Ze halen dat allemaal uit die profetische passages. Ja? Het is daarmee dat zelfs Pilatus, een Romein, ja, hij beschuldigt Jezus. Ja, we zullen eens lezen. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. Dus de fariseers brachten Jezus naar Pilatus. En we hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt de Messiaanse koning te zijn. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? En Jezus antwoordde, u zegt het. Met andere woorden, yep. Ik kan dat tegen u zeggen, maar niet tegen die kerels. Daar heb ik nog geen antwoord tegen gezegd. Uiteindelijk zegt hij het halvelings wel. Maar, dus de Joden, Christus, Messiaanse koning. En zelfs Pilatus wist wat dat betekent. Ah, zeg jij de koning van de Joden? Hè? De zoon van God. De mensenzoon. Al die titels waar ik zoveel over hoor. Zeg jij dat? Uiteindelijk is het, en heeft hij dat op zijn kruis, hè? Ook boven zijn hoofd gehangen. Hè? Jezus Christus. Amen. Koning der Joden. En de Joden waren daar heel kwaad over. Die gingen naar Pilatus en zeiden, alsjeblieft, doe dat weg. Hij is niet onze koning. Hij heeft gezegd dat hij de koning is, maar hij is niet onze koning. En dat is, op basis van hun woorden worden ze geoordeeld. Ik ben bijna gedaan hoor. Nee, ik ga naar volgende week nog verder. Tot hier is er iemand vragen over. Dus het is inzicht hebben in wat heerste in die tijd. Wat leefde onder die mensen? Een cultuur van een messiaanse verwachting. Met allerlei titels die men terug kan vinden uit verschillende passages. Men sprak daar wekelijks over. Men las daaruit voort in hun synagogen, in hun tempels. Mensen zaten vol met verwachting. Een redder die ging komen, zijn heerschappij gaat voor eeuwig zijn, zijn troon gaat onwankelbaar zijn, hij gaat komen op een wolk, amen. God gaat met hem mee zijn, we hebben gelezen daar in Daniel, oh, fantastisch, hij gaat zijn volk herenigen. Ze waren er vol enthousiasme van en dan hebben ze iemand. Die komt en die het laat zien dat hij de Messias is. Niet alleen met woorden, maar laat zien. Maar ze verwerpen hem omdat Jezus niet tot hun clubje wilt toetreden. En ze waren jaloers. En dus, want Jezus had kritiek. Amen. Volgende week gaan we daarmee verder. Dankjewel Jean-Paul. God zegen jullie. En we zullen proberen te zien elke week een ander aspect van de cultuur in die tijd, zodat je er iets van kunt opsteken. Goed, was de leerrijke les? Amen. Je weet nu wel niet hoe de mantel van wijsheid te kunnen krijgen, maar... Je weet, hè, of de zalving van Issachar. Oh man, nee, je bent gezalfd. Wat Jezus heeft, de gezalfde, ben jij ook in Christus. Amen. Halleluja. Daarom dat het belangrijk is om te weten wie hij is. Want wat hij is, zijn wij. Amen. En dan hoeft hij niet van links naar rechts te hollen naar een mantel te zoeken. Of een zalving proberen af te kopen met werken. Amen, dank u Jezus. Laten we bidden. Vader, we danken u Heer, we danken u voor Johanna en Wilfried en Leen en Marianne en iedereen die, en Vivian en iedereen die er was en Jean-Paul vader. En we bidden Heer dat u ons blijft. Bescherm, Heer, ons wijsheid blijf geven, Heer. En bovenal een hart, een hongerig hart, Heer. Een hongerig hart, Heer. Een dorstig hart, Heer. Dat gewoon beter u wil leren kennen, Vader. Zodat we u beter kunnen aanbidden, Heer. En kunnen danken. Dank je, Vader, voor uw genade dat u heeft geschonken aan ons. Oh, halleluja. In Jezus' naam.